Spuigasten.
Welkom, je luistert naar Spuigasten, het politieke radioprogramma hier op Den Haag FM. Vanuit Amare aan het Spuiplein tot 12 uur neem ik de afgelopen politieke week door samen met gasten. De formatie in Den Haag is ingewikkeld omdat de stad er in financieel oogpunt zeer slecht voor staat. Dat zei Piet Hein Donner deze week, die de coalitieonderhandelingen leidt. De situatie wordt vanaf 2026 zelfs nog erger. Dan wordt de stad geconfronteerd met een scherpe terugval van de middelen, wat dan nog minder geld van het Rijk binnenkomt. Tegelijk worden er veel dingen nu betaald uit eenmalige potjes, terwijl er structureel geld voor nodig is. De stad leeft op reserves, terwijl een oorlogskas nodig is, zei de CDA-prominent. Hoe kijken de fractievoorzitters Fatima Feit van de Haagse Stadspartij en Leslie Arp van de SP naar de moeizame formatie? Dat is de vraag. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Maar de vraag die ik eerst ga stellen, dat is altijd het vraag eigenlijk. Hoe gaat het?
Ja, nee, goed. Het was een hectische raadsweek. Veel grote plannen zijn er doorheen gejast op het stadhuis. Ja. Dus veel te bespreken gehad.
Zo is dat. Nou, dat gaan we zo meteen ook doen. Fatima, hoe gaat het met jou?
Ja, ook goed. Nou, inderdaad, wat Leslie zei, het was een hectische week en er komt nog één week. En daarna hebben we reces en daar hebben we ook best wel een beetje zin in.
Kijk je er echt naar uit?
Ja, ik kijk er echt naar uit. Ik denk van eerst even een weekje helemaal niks en daarna gaan we wel weer verder kijken.
Ja, precies.
Dan heb ik er wel weer zin in, weet je wel. Dan heb je een beetje opgeladen.
Ja. Was het een zwaar jaar wat dat betreft?
Ja, ik vond wel een heel zwaar jaar, want we hadden natuurlijk ook de verkiezingen, de campagne, veel jonge mensen, dus die moet je dan een beetje aansturen. Je moet dan heel lang wachten, want dan willen ze nog feesten en zo, weet je wel. Dus ja, zo werkt dat dan een beetje in de campagne ook. Dus en dan natuurlijk dit circus van de formatie, waar we natuurlijk met z'n allen op zitten te wachten. Dus ik kijk er eerlijk gezegd wel een beetje naar uit, dat ze ook even rustig en dat je weer een beetje goed na kan denken van wat zijn nou echt de belangrijke punten waar we als stad tegenaan gaan lopen. En wat gaan we daarmee doen? Met name op de linkerkant. Wat vinden wij eigenlijk?
Ja, precies. Ja. En dus de linkse samenwerking die komt een beetje, ja, hier, die ontstaat een beetje hier nu zometeen.
Ja, die was er al.
Die was
er al. Die was er natuurlijk. Maar er komt geen fusie aan, even voor de duidelijkheid.
Nee, fusie gaat het zeker niet worden. Okay. Ik hoorde de VVD al roepen van moeten we niet samen fuseren? Toen zei ik ja. Laten we daar eens over nadenken de komende 4 jaar. Geintje was dat natuurlijk.
Ja. Jullie hebben het over de druk die jullie als gemeenteraadsleden ervaren. Vorige week heeft Andrew van Eschuk, de commissievoorzitter en ook raadslid van D66, heeft toen een statement uitgedaan. Eigenlijk over dat jullie het als gemeenteraad zo druk hebben. En dat jullie vooral eigenlijk naar jullie eigen handelen ook moeten kijken. Maar natuurlijk vooral ook naar dat het college daar rekening mee moet houden dat jullie, ja, dat het een deeltijdbaan is.
Ja, nee, ik was heel erg blij met het statement van Andrew daarover. Want zeker als het gaat over de commissie die hij voorzit, de commissie ruimte, dan gaat het ook over plannen. Nou, dat zijn knap ingewikkelde plannen. Hebben een grote impact op de omgeving van mensen. En het zit ook soms juridisch heel ingewikkeld in elkaar. En dan krijg je na jaren ineens dat er een lijk uit de kast komt rollen. Van wat is dit nu weer? Waar hebben we nu weer voor getekend als gemeenteraad? En daar gaan we het waarschijnlijk ook nog wel over hebben tijdens het weekoverzicht. Maar ja, nee, dat soort dingen, daar moet wel meer aandacht voor zijn. Maar tegelijkertijd zie je dan ook wel na zo'n statement van Andrew dat partijen toch bij zo'n plan als de Grace of de overkapping voor het Utrechtse baan dan toch weer tekenen bij het kruisje.
Ja.
Fatima?
Nee, ik ook. Ik ben het helemaal met hem eens. En ik ben het ook wel met hem eens dat hij zegt van de raad moet ook naar zichzelf kijken. Hè, want wij agenderen ook zelf natuurlijk heel veel dingen. Veel 2-minuten debatten, veel moties. En doen we natuurlijk allemaal aan mee, ik ook. Hè, dus het is ook een beetje zelfreflectie. Maar ik denk wel dat dat belangrijk is. Maar met name ook zeg maar die stukken die dan komen op het allerlaatste moment. Ja. Kijk, ik heb er geen baan naast, maar ik heb wel gewoon nog een kind, zeg maar. Dat wordt geacht.
Die wil ook aandacht hebben.
Ja, je wordt geacht ook andere dingen te doen in de stad dan alleen maar hier achter je bureautje stukken te lezen. Daar staat natuurlijk nooit in dat het eigenlijk niet gelukt is. Er staat natuurlijk altijd in, we hebben dit ingezet en we zijn gaandeweg achtergekomen. Dat is misschien toch handiger. Nou zo, bla bla bla. Dus ik denk wel dat we daar wat kritischer naar moeten kijken. En het college zeker ook.
Okay.
En het is ook, we zijn natuurlijk een grote stad. Heel veel dossiers zijn ook, hè, ook op zorg en zo. Heel veel dossiers zijn natuurlijk gewoon over de schutting gegooid. Ja. Dus je bent ook echt wel voor heel veel dingen ineens verantwoordelijk. Jeugdzorg vind ik echt wel een zwaar dossier. Want als wij het niet goed doen, ja, dan zijn gewoon kinderen
de pineut.
Ja, die zijn dan de pineut. Dus het legt ook wel een druk, vind ik, om die stukken gewoon goed en goed over na te denken. Veel met mensen erover te praten. En dan is het wel balen als we dan ineens 2 dagen voor de raad toch nog een stuk krijgen van... oh ja, ja. Dit moeten jullie ook eigenlijk nog even meelezen.
En zou het dan nog verschil uitmaken als het dus geen deeltijdbaan zou zijn... maar een volwaardige baan, zoals het Tweede Kamerlidmaatschap is?
Kijk, bij ons mag je natuurlijk ook een baan hebben. Ik bedoel, wij verbieden dat helemaal niet. Maar het is bij ons wel zeg maar zo gegroeid... dat we in principe vinden dat het een baan is... wij vinden het heel belangrijk om in de stad te zijn... met heel veel mensen te praten. Niet per se alleen met organisaties, met heel veel mensen. We zijn natuurlijk ook een beetje activistisch. Dus we doen ook nog wel eens wat andere dingen zeg maar, in de stad. Dus bij ons heeft iedereen of alleen op projectbasis een nog iets daarnaast. Maar werkelijk niemand bij ons heeft ook nog een fulltime baan of zo.
Nee. Maar antwoord op de vraag, zou het een goed idee zijn om het fulltime baan te maken?
Nu hoor je natuurlijk soms ook raadsleden zeggen van... ja, nou moet ik de hele tijd daar zitten. Maar ik denk, ja, je krijgt gewoon een vergoeding... waar sommige mensen in de stad heel hard voor moeten werken en minder verdienen. En wij krijgen wel gewoon die vergoeding. En dan denk ik, ja, het is gewoon ook een baan, het is geen hobby.
Nee.
Dus dan, ik zou daar wel voor zijn.
Leslie?
Nou, ik denk dat je ook eerst moet kijken van wat kunnen we doen om het werk van de gemeenteraad makkelijker te maken. En dan ook bijvoorbeeld de ondersteuning met informatie vanuit het ambtelijk apparaat. Ik denk dat we daarin ook nog een wereld kunnen winnen. De ondersteuning vanuit de Griffie. Kijken hoe je dat kan uitbreiden, versterken. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke stap is om te zetten.
Mooi. Nou, we gaan het zo meteen uitgebreid hebben over de formatie. En we gaan natuurlijk eerst naar de afgelopen politieke week.
Het politieke weekoverzicht.
En dan beginnen we bij
maandag 27 juni.
Om de chaos met verkeersomleidingen tegen te gaan... zijn in Den Haag het aantal borden verminderd, anders geordend en aangepast... om ze logischer te maken voor weggebruikers... schrijft het college in reactie op vragen van de VVD. Een Haagse app om te zien waar het druk is op de weg komt er niet. De partij kreeg veel signalen van bewoners en bezoekers... over de slechte bereikbaarheid van de stad. Dit wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt... door het grote aantal afsluitingen en omleidingen in de stad... op zowel grotere als kleinere schaal. Hebben jullie zelf ook last gehad van de... verkeersborden chaos?
Nee, want ik heb geen auto.
Nee, maar je komt toch in de stad?
Ja, maar dat is meestal met de tram of gewoon lopend. Want ik hou heel erg van lopen. Ja. Ik ben niet zo'n fietser, eerlijk gezegd. Want ik val altijd van de fiets. Ik zie die borden natuurlijk ook wel. Kijk, ik heb mijn zus woont buiten de stad. En die komt dan wel eens met de auto, inderdaad. En die klaagt dan wel van... Jezus, als ik bij jou moet komen, moet ik een halve wereld door. Van, wat is dat? En ik snap het niet. En mijn navigatie zegt iets anders dan die borden. Dus volgens mij hebben vooral mensen ook die... ja, zeg maar buiten de stad werken of in de stad werken, maar niet hier wonen. Dat die vooral daar heel veel last van hebben.
Ja, Leslie zelf een beetje last, want jij gaat nog wel op de fiets, toch?
Ja, nou, ik fiets af en toe, maar ik loop ook vooral. En ik heb geen rijbewijs. Ja, dus heb je er niet zoveel last van.
Ik heb twee goede gasten uitgekozen voor het onderwerp. Ja.
Nee, maar ik moest er wel ook een beetje om gniffelen. Want een tijd geleden was er natuurlijk dat debat... tussen Robert van Asten, de wethouder mobiliteit... en Jelle Meijnes van Hart voor Den Haag. En toen haalde de wethouder uit naar die stront eigenwijze automobilist... die het allemaal niet snapte. Ja. En als je dan kijkt naar die antwoorden op de vragen van de VVD... dat er toch wat borden zijn weggehaald... dan denk ik dat is toch een beetje een soort hand in eigen boezem steken achteraf, denk ik.
Ja, precies. Ja. Maar goed, jullie hebben er zelf dus niet zo last van.
Nee.
Dus dat scheelt.
Nee.
Mooi, gaan we door.
Dinsdag 28 juni.
Tientallen landelijke en lokale organisaties, deskundigen en andere betrokkenen... die steunen een voorstel van de Haagse Partij voor de Dieren... om reclame te verbieden die het gebruik van fossiele brandstoffen stimuleert. Het gaat bijvoorbeeld om reclame voor vliegen en auto's op een brandstofmotor. Jullie zijn het daar wel mee eens, toch, Fatima?
Ja, wij waren het daar volmondig mee eens.
En waarom dan?
En we vinden het ook jammer dat het initiatiefvoorstel het niet gehaald heeft. Nou, omdat ik wel denk dat het heel... Sowieso vinden wij reclame in de buitenruimte eigenlijk niet wenselijk. Omdat het natuurlijk ook gewoon heel vaak lelijk is, hè? Dus dat is al, zeg maar, ons uitgangspunt. Maar hier speelt natuurlijk ook dat we te maken hebben... met een hele grote klimaatcrisis. Waarvan niet iedereen volgens mij snapt hoe groot die eigenlijk is... En dan is het denk ik toch, als je heel erg geconfronteerd wordt met reclames... Hè, want de reclame is natuurlijk ook bedoeld om je te beïnvloeden... dan vind ik het gewoon een slechte zaak dat inderdaad de fossiele industrie... nog zoveel mogelijkheden krijgt in de stad... om toch hun smerige producten aan de man te brengen.
Ja. Leslie?
Ja, ik vind het ook echt ontzettend jammer dat het voorstel het niet heeft gehaald. En ik denk ook dat de brief die vanuit heel veel maatschappelijke organisaties gestuurd is... ook wel een poging was om D66 overstag te krijgen. En ja, jammer dat dat niet is gelukt.
Hebben jullie enig idee waarom dat niet is gelukt?
Ja, het was wel een beetje raar natuurlijk. Want eigenlijk ontstond in de commissie natuurlijk de indruk dat D66 hiervoor zou stemmen. Hè, ze wilden wel een paar veranderingen. Maar dat was toch een beetje wel de verwachting. En gaandeweg de week kwamen we er ineens achter dat ze... Gewoon tegen gingen stemmen. En het was natuurlijk echt een heel slecht verhaal, hè? Want we vinden het zo zielig voor de mensen in de Schilderswijk, want die wonen in slechte woningen. En dat geld kunnen we dan... Nou, bla bla. Het was een heel raar verhaal. Ik weet niet. Ik denk dat de VVD, die is natuurlijk moordicus tegen. En ze zitten natuurlijk met z'n allen in die onderhandelingen. Dus ik denk dat dat een rol speelt. Wat je trouwens bij meerdere dossiers ziet, vind ik.
Maar dat zou je dan ook van GroenLinks en Partij van de Arbeid kunnen zeggen.
Ja.
Toch?
Ja, nee, daar speelt natuurlijk gewoon hetzelfde. Die hebben natuurlijk ook gewoon... Maar bij D66, kijk, als D66 wel had meegedaan... dan hadden ze waarschijnlijk GroenLinks en de Partij van de Arbeid... natuurlijk ook gewoon mee moeten sleuren. Want die kunnen zich dat eigenlijk helemaal niet veroorloven... om tegen zoiets te zijn. Dus ik denk dat hier wel vooral de druk vanuit de VVD... in de onderhandelingen groot is geweest.
Ja. Denk jij ook is het een goede analyse?
Ja, nee, ik denk het zeker ook. En ik denk ook bij zo'n onderhandelingsproces... dat mensen allemaal een beetje met samengeknepen billen naar die raad gaan. Van je moet, wordt verwacht dat je geen gekke dingen doet. Ik zou misschien me best wel kunnen voorstellen... dat het toch later, in een later moment, toch wel wordt ingevoerd. Dat gebeurt wel eens, hè, voortschrijdend inzicht. Maar dan zou ik wel hopen dat de coalitie dan zo chic is... om de Partij voor de Dieren alle credits daarin te geven.
Ja, dat hoop ik ook, ja, inderdaad. Ja. Want het was nogal wat, hè, juridisch advies ingewonnen. Er is heel veel werk in gaan zitten... En inderdaad, al die maatschappelijke organisaties en privépersonen ook. Weet je, die hebben aangegeven hoe belangrijk ze het vinden. Dat vind ik ook. De Partij voor de Dieren moet dan wel de credits krijgen.
Bij deze. Dan gaan we naar de volgende dag.
Woensdag 29 juni.
De Haagse gemeenteraad wil veel meer greep op grote projecten in de stad. Bij forse investeringen moeten de risico's veel beter in beeld worden gebracht. Dan moet het stadsbestuur voortaan standaard een gedegen analyse maken van de financiën, juridische consequenties en de constructie. En die vervolgens ook voorleggen aan de gemeenteraad. Directe aanleiding daarvoor is de aanleg van wat een volwassen park moest worden bovenop de Utrechtse baan. Dat zou aanvankelijk slechts 3 miljoen euro kosten. Maar later bleek dat de kosten zouden oplopen naar wellicht 12 miljoen. En nu kost het project waarschijnlijk zelfs 30 miljoen. 10 keer zoveel dus. Als gemeenteraad heb je dan toch juist eigenlijk heel veel greep op projecten, zou je zeggen, Leslie. Want jullie zijn het hoogste orgaan van de stad. Jullie bepalen.
Nou, in deze situatie is natuurlijk gebleken dat er helemaal niks van klopt. Ik zat toen nog niet in de raad trouwens, toen dat plan er doorheen kwam van die Utrechtse baan. Ja. Maar er is natuurlijk een beeld voor gespiegeld dat daar volwassen bomen op konden staan. Ja. Nou, eerst was het een reservering van 2 miljoen, toen werd het 10 miljoen. Nu wordt het 25 à 30 miljoen. Dus dat laat al zien dat je als gemeenteraad dan geen flauw idee hebt waar je mee hebt ingestemd.
Nee, kijk,
wij hebben natuurlijk, wij hadden een motie ingediend. Omdat wij heel graag ook een feitenrelaas. Omdat het is echt wel een beetje bizar. Kijk, het gebeurt regelmatig, hè. Dus als mensen de kranten volgen, dan hebben we heel vaak dat we ineens denken, oh, wacht even, het is ineens veel duurder geworden. En projectontwikkelaars moeten in deze stad altijd ten dienste. Hè? Weet je, we moeten hun altijd heel veel comfort bieden. Begrijp ik altijd van het college. Dus dat vind ik ook al problematisch. Maar hier hadden we natuurlijk, daar zijn gewoon echt wel fouten gemaakt. En tuurlijk, er werken gewoon mensen bij de gemeente. Dus,
het kan een beetje duurder worden.
Je kan altijd een foutje maken. Maar de informatie die wij hebben is dat er toch echt wel rare dingen gebeurd zijn. Hè? Dus er zijn contracten afgesloten. Waardoor we dus nu wel gewoon we eigenlijk niet onder die 30 miljoen uitkomen. En met een beetje pech wordt het een soort tulpenbollenveld met drie bankjes erop. Die gewoon 30 miljoen gaat kosten.
Een soort keukenhof.
Ja,
een
soort
dan
klein keukenhof hier, maar dan boven de Utrechtse baan. En dat is voor mij wel een soort horrorbeeld. Dat ik denk, wedden dat het zoiets wordt. En dat we het daar dan weer over moeten hebben. Want dan blijken die struiken toch ook weer niet te zetten. Nou. En we hebben natuurlijk al vaker, er zijn heel veel projecten waarin achteraf geld bij moet. En dan spreekt het college van dat gaan we allemaal meenemen. Nu zei Anne Mulder dat natuurlijk ook. Nee, mevrouw Fijn, natuurlijk, lesson learned en bla bla bla. Maar ik denk, volgens mij niet. Volgens mij hebben we geen lesson learned, want we weten helemaal, als je niet naar het verleden kijkt, dan kan je ook niet het heden goed vormgeven als je niet weet wat daar fout gegaan is.
Ik zie weer een enquêtecommissie aankomen.
Nou, we hebben er één, hè? Ja, en ik zit daarin. Ik zou zeggen, laten we rustig aandoen.
Ja.
Meer kan ik er niet over zeggen.
Lijkt me goed plan. Dan gaan we naar de volgende dag.
Donderdag 30 juni.
De Grace gaat er komen. De Haagse gemeenteraad is donderdag akkoord gegaan met de bouw van het complex aan de Rijswijkseweg, waarin ruim 1400 woningen komen. En daarmee verliezen de ministeries in het centrum hun titel als hoogste gebouw van Den Haag. De Grace bestaat uit twee torens, één van ruim 150 meter, de ander van ruim 180 meter. De ministeries aan de Turfmarkt zijn 146 meter hoog. Er komen meer woningen bij, dat moeten jullie toch hoopvol stemmen, toch, Leslie?
Nou, als je naar dit plan kijkt, er valt echt heel veel op aan te merken. En zeker als het gaat om sociale woningbouw. Ja. Dit zijn woningen die zijn 20 jaar sociaal. Sommige van die woningen die zijn ook onder de 30, onder de 30 vierkante meter. Ja. Nou, dat is ook wel een unicum, denk ik.
Om hele mooie Engelse woorden, hè, studio's. Alsof je in een hotel gaat wonen. Ja. Maar ook die studiootjes en zo worden, krijgen ook allemaal een mooie Engelse titels. Maar het is inderdaad wat Leslie zegt. Het is maar 20 jaar sociaal. Dat vind ik echt schandalig. Want we bouwen of sociaal of niet. Weet je wel, maar dan moet je daar helder in zijn. En wat ik zelf ook problematisch vind, is dat het gewoon hele dure huizen gaan worden. Want in Nederland hebben we natuurlijk maar drie projectontwikkelaars die eigenlijk zo hoog kunnen bouwen. Dus die kunnen ook gewoon een maximale prijs vragen, zeg maar. En alles wat boven de 100 meter is, of 100, dat moet je eigenlijk niet meer willen. Want het is ook niet duurzaam.
Nee, waarom is dat niet duurzaam?
Nou, omdat het dan inderdaad ook veel te duur is. En we zien natuurlijk ook, we komen nu al in de problemen met die windtoestanden, weet je wel. Dus ik denk, wij hebben ook gewoon tegengestemd. Maar vooral ook omdat we denken dat dat wel een heel gedoe gaat worden met die wind. Ze hebben het zo allemaal. Wat zei Anne Mulder, ik moest daar wel een beetje om lachen. Van ja, we hebben het wat ronder gemaakt. En toen dacht ik, ja, dit is echt wishful thinking. En dan zitten ze net onder het percentage wat dan nog zou mogen, weet je wel. En ik denk, dat gaat natuurlijk niet worden. Dus ik verwacht dat we over een paar jaar het hier weer over gaan hebben. Hoe kan dat nou?
Mag de volgende gemeenteraad zeggen, waarom is het plan duurder geworden, bijvoorbeeld?
Ja, allicht. Maar ik denk ook vooral een probleem is dat we niet weten wat voor voorzieningen er komen. Ja, hè? Want we hebben natuurlijk afgesproken met die plannen rond de stations. Bij ieder groot bouwproject, nou dit is een megabouwproject, dan moeten we kijken wat voor voorzieningen we voor die mensen gaan realiseren. Nou, dat kon de wethouder niet uitleggen. En dat had hij wel beloofd aan al die 8 bewonersorganisaties rond die stations. En dan denk ik, als we nu al laten zien dat die beloften eigenlijk niks waard zijn, dan is dat echt een heel slecht signaal naar die bewoners toe.
Ja, en wat natuurlijk ook nog wel interessant is, hè, daar hebben mensen natuurlijk ingesproken, bewonersorganisaties hebben ingesproken. En we hebben natuurlijk ook afgesproken met die grip en zo, weet je wel. Dat we dat allemaal heel goed in kaart zouden brengen. En dat we pas gaan bouwen als we inderdaad de voorzieningen op orde hebben. En dan zie je dat dat wel, zeg maar voor de verkiezingen, dat de VVD dat dan allemaal heel leuk met amendementen en heel stoer, allemaal dingen voor de bewoners erin. En dan komen we bij het eerste grote project na de verkiezingen, zeg maar. En dan gaat de VVD-wethouder zeggen, ja, nee, we moeten wel de projectontwikkelaars comfort bieden. Dus we moeten wel gewoon doorgaan. Dus dat vind ik wel ingewikkeld, als dat zo, zeg maar, zo steeds gebeurt. En de bewonersorganisaties waren natuurlijk heel teleurgesteld. Want die dachten, want je ziet in Zuidwest natuurlijk ook, gaan ze het natuurlijk ook gewoon helemaal niet doen. Dus ze doen het wel een klein beetje in een klein stukje stad hebben ze wat gedaan. En voor de rest gaan ze dat allemaal niet meer doen.
We gaan door naar de vrijdag.
Vrijdag 1 juli.
De jaarlijkse herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij op 1 juli zou een nationale feestdag moeten worden. Dat vindt de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme. Rabien Baldissing die roept het kabinet op om volgend jaar, als het 160 jaar geleden is dat de slavernij werd afgeschaft, te zorgen voor een nationaal karakter van de herdenking. Zo zou koning Willem-Alexander voortaan aanwezig moeten zijn bij de herdenking van het slavernijverleden. En hij pleitte ook voor een nationale vrije dag. Dus Baldissing, eens in de 5 jaar. Fatima, wat vind je van het voorstel, een herdenking en zo'n vrije dag?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is, hè, want het slavernijverleden en het koloniaal verleden van Nederland gaat steeds meer aandacht krijgen. Hè. Dus de verschillende gemeenschappen die daarmee te maken hebben gehad, die hebben dat ook op de agenda gezet. Er is ook een landelijke actiegroep, zeg maar, hiermee bezig. Dus vanuit die gedachte en ook gezien het verleden van Den Haag, hè, want hier stond natuurlijk ook het ministerie van koloniën, maar hier is natuurlijk ook, zeg maar, verzet geweest tegen het tot slaaf maken van mensen. Dus Den Haag heeft daar wel, zeg maar, extra band, omdat hier natuurlijk ook besloten is om slavernij als economisch product, zeg maar, in te voeren. En wij hebben toen onder andere ook samen met de SP en de Partij voor de Dieren en Denk gaan we een motie indienen aanstaande donderdag. Omdat we eigenlijk vinden dat Den Haag hier een beetje voorop zou moeten lopen. En dat het gewoon een vrije dag moet worden voor de mensen in de, die werken bij de gemeente. En dat we dan hopen dat er op die manier ook een soort olievlek is naar andere organisaties in de stad die denken, ja, dat willen we ook. Want we zien in het land ook dat er verschillende organisaties zijn die ook zelf beslissen van, ja, wij willen gewoon dat het een vrije dag is. Dus dat geven ze ook. En het is een, het is, zeg maar, herdenken. Hè, want dat is wel belangrijk, hè, want iedereen denkt het is een soort feestje. Nee, het is herdenken, erkennen en dan inderdaad ook viering. Dus dat is heel belangrijk. En als je dat doet, dan maak je het ook een gezamenlijke geschiedenis. Hè? Want nu doen we net alsof het alleen maar geschiedenis is van zwarte mensen. Terwijl het natuurlijk onze stadsgeschiedenis is van iedereen. Maakt niet uit waar je vandaan komt. Weet je, alle kinderen die opgegroeid en hier geboren zijn, Die dragen die geschiedenis met hen mee. En ik denk dat dat heel belangrijk is.
Ja, je zegt ook Den Haag moet een voortrekkersrol daarin nemen. Dus bijvoorbeeld hier beginnen met een nationale vrije dag. Een vrije dag hier in Den Haag. Maar bijvoorbeeld die herdenking. Ja, het gaat ervan uit volgens mij dat die in Amsterdam dan zal plaatsvinden.
Ja, er is natuurlijk al een herdenking. En ik vind de herdenking in Amsterdam helemaal prima. En ik ben het ook eens met Badjoel Singh van, eigenlijk moet de koning daar ook komen. En het zou mooi zijn als dat volgend jaar is. Hè, dat we volgend jaar daar al mee zouden beginnen. Hè, want dan hebben we 160 jaar afschaffing slavernij. Dus dat is wel belangrijk. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat, kijk, van alle grote steden heeft Den Haag nog geen excuses aangeboden. Dat is natuurlijk ook een beetje gek. We zijn nog steeds bezig met het onderzoeken. Nou, de verwachting is eind dit jaar dat dan het onderzoek komt. Nou, dat wachten we dan braaf af. Maar dan moet je wel stappen gaan zetten. Want we weten natuurlijk allemaal wel wat uit het onderzoek gaat komen. Hè? We hebben zo'n heel prachtig Mauritshuis. Dus ja, je weet dat wel. En voor mij is het heel belangrijk, vooral die erkenning. Dat mensen, er zijn heel veel mensen in de stad die daarmee te maken hebben. En het is een trauma ook. Institutioneel racisme komt daar ook echt vandaan. Dus met het tot slaaf maken van mensen heeft het ook gemaakt dat het economisch werd. Maar ook op die manier is ook racisme, zeg maar, geïntroduceerd en geïnstitutionaliseerd. En dat is denk ik wel belangrijk, omdat we dat wel eens vergeten. Ik hoor dan mensen slachtoffergedrag en zo. Denk ik, nee, er zijn heel veel mensen. Want trauma's geef je ook altijd door als je niet daarover kan spreken. En als je daar geen erkenning en je pijn daar niet over, dan geef je dat door.
Ja.
En trauma is ook gewoon voor witte mensen. Hè? Want ook wij zijn daardoor ook getraumatiseerd, omdat we niet zien dat het institutioneel is.
Ja. Leslie, ben je het met Fatima ook eens op het punt, hè, dat Den Haag een voortrekkersrol zou moeten nemen hierin?
Wij noemen onszelf de stad van vrede en recht. Dus precies. Dat lijkt mij gewoon precies in het verlengde hiervan liggen. En ik denk ook, wat Fatima zegt, het is een dag van onze collectieve geschiedenis. Ik las vanochtend een column in mijn ochtendkrantje waarin werd geïnsinueerd dat het iets is van mensen met Surinaamse roots of mensen die nazaten zijn van tot slaafgemaakte. Maar als je bijvoorbeeld de wandeling Den Haag en slavernij doet, zoals mijn fractie gisteren heeft gedaan, dan zie je echt dat het onze geschiedenis is en ook een stukje geschiedenis van onze stad.
Ja. Je gaat dus een motie indienen. Heb je enig idee komende donderdag? Heb je enig idee of er voldoende draagvlak voor is?
Nee, dat is dan wel weer jammer. Want ik denk dat er geen draagvlak voor is. En ik vind zelf ook wel echt heel jammer dat GroenLinks en Partij van de Arbeid afgehaakt zijn. Daar hebben we heel veel moeite voor gedaan.
Je weet het nog niet. Misschien gaan ze nog.
Ja, het zou kunnen.
Het is nog geen donderdag, maar ze vonden het wel heel erg duur. En dan denk ik, ja, het erkennen van, we zijn er ook een beetje rijk van geworden, zeg maar. Dus misschien, dus heel erg duur vind ik geen goed argument, zeg maar. Dus ik hoop dat ze donderdag wel toch besluiten om mee te doen.
Tot één keer komen.
Ja, maar het, weet je wel, ook al haalt die motie het niet, Ik denk toch, hè, want dat zagen we natuurlijk ook met dat onderzoek, en dat zie je ook met het slavernijmonument. Doordat je er toch steeds op hamert hoe belangrijk het is, dan op een gegeven moment ontstaat er wel weer een verschuiving. Ja. Dus het is lange adem, maar die hebben we wel, dus dat komt goed.
Gelukkig, je hebt nog 4 jaar sowieso. Dan gaan we naar de laatste dag.
Zaterdag 2 juli.
Vandaag dus, wie werk doet voor de gemeente Den Haag moet voortaan minimaal een bruto uurloon van €14 krijgen. Dat heeft de Haagse politiek afgesproken via een ruim aangenomen voorstel van de SP, schrijft de AD Haagse Courant vandaag. Daar ben je vast heel blij mee, Leslie.
Ja,
vandaar die grijns natuurlijk op je gezicht.
Ja, zeker. Het was een beetje trekken aan dat voorstel. Kijk, het is natuurlijk zo dat sinds dit jaar hebben ambtenaren inderdaad dat minimumloon van €14. Dat is niet een resultaat van de politiek, maar ook van sociale bewegingen die daar al jaren aan trekken. De actiegroep, de beweging voor 14. Daar hebben wij ons toentertijd ook al over uitgesproken. Als raad hebben wij ook 2 jaar geleden een motie over ingediend. Maar dan zie je dat er ook mensen zijn die cruciaal werk doen voor de gemeente. Bijvoorbeeld mensen in de huishoudelijke hulp. Mensen die een taxibus rijden. Ja, dat zijn ook beroepen. Vaak mensen die in de coronatijd gewoon door hebben moeten buffelen. Ja. En daarvoor is dat minimum van €14 niet geregeld. Dan zie je dat bepaalde gemeenten zoals Heerlen en Utrecht gaan kijken hoe ze met aanbestedingen toch kunnen zeggen van we gaan alleen maar met die aanbieders in zee die wel minimaal €14 willen betalen. En dat hebben wij gevraagd met schriftelijke vragen. In de eerste instantie. Ja. En de reactie van de wethouder was eerst ook lastig. Maar hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij Katie Kotti. Die discussie van durf je als gemeente voorop te lopen. En ik ben blij dat we daar wel een meerderheid voor hebben gehad.
Ja, snap ik. Ik wil de pret niet bederven. Maar uiteindelijk, met €14 kun je tegenwoordig wel minder doen dan voorheen. Dan toen je het plan bedacht waarschijnlijk.
Daarom is het ook urgent dat we in ieder geval deze stap zetten. Want het is voor mij ook wel echt het absolute minimum. In mijn ogen. En zeker met de koopkrachtdaling die mensen ervaren. Denk ik van, is dit gewoon heel hard nodig? En kun je niet accepteren dat mensen die werk doen voor de gemeente, wat wij allemaal waarderen, dat die eigenlijk moeten en heel veel moeite hebben om rond te komen.
Ja. De werkende armen eigenlijk zijn in de stad, die sowieso al moeilijk bereikbaar zijn voor alle regelingen die we dan wel hebben, zeg maar.
Ja. Tot zover het weekoverzicht. Meer nieuws vind je op onze website denhaagfm.nl.
Spuigasten.
De formatie in Den Haag is ingewikkeld, omdat de stad er in financieel oogpunt zeer slecht voor staat. Dat zei Piet Hein Donner deze week, die de coalitieonderhandelingen leidt. De situatie wordt vanaf 2026 zelfs nog erger. Dan wordt de stad geconfronteerd met een scherpe terugval van de middelen, wat er dan nog minder geld van het Rijk binnenkomt. Tegelijk worden veel dingen nu betaald uit eenmalige potjes, terwijl er structureel geld voor nodig is. De vraag is, hoe kijken de fractievoorzitters Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij en Leslie Arp van de SP naar de moeizame formatie? Donner die wilde zelf nog niks concreets zeggen over de formatie. Laten we nog even naar hem luisteren.
Formatie wordt gesmeed achter gesloten deuren. Tegen die achtergrond kan en wil ik geen stand van zaken schetsen. Nog op de inhoud, nog op het proces. Ik kan u wel verzekeren dat de confrontatie van de werkelijke problematiek, de ambities en de beperkte, met name financiële mogelijkheden, voor ieder van de betrokken partijen een forse schok opleverde. Partijen hebben nu een realistisch beeld van zowel de mogelijkheden als de ruimte om hun ambities voor de stad te realiseren. Ieder heeft daarbij uiteraard eigen opvattingen hoe dat kan en moet, maar het zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen is thans in volle gang. Vragen waarom het niet opschiet en of het niet sneller kan, is zoveel als een man die aan het kraambed van zijn vrouw bij een uiterst moeizame en pijnlijke bevalling zijn vrouw vraagt of het niet opschiet, of het niet sneller kan en met wat minder misbaar. Op dat moment geldt eenvoudig tanden op elkaar, persen en steun bieden.
Ja, de kern van zijn verhaal is dus, er is 5 weken gesproken. Het gaat nu over de inhoud. Nog even geduld, alstublieft. Dat is toch wel een heldere boodschap, Leslie.
Ik vond het toch wel vrij absurdistisch, moet ik eerlijk zeggen. Want de heer Donner verwees naar de schok die mensen aan de onderhandelingstafel hebben ervaren. Van, oh, dit is hoe we er financieel voor staan. Nou, daar zit gewoon een wethouder financiën aan die tafel. Die wethouder heeft een jaarrekening gemaakt waar we over gaan spreken. Waarin hij al een aantal van die dingen heeft benoemd. Hè. Er gaan dingen veranderen voor de gemeente. De manier waarop het gemeentefonds, het geld vanuit het Rijk aan ons wordt toebedeeld, wordt anders. Dus heel veel van die dingen die wisten we gewoon al. En spelen ook in een zekere mate in andere grootsteden. En dan denk ik, van daar loopt het toch ook niet zo ontzettend traag.
Maar goed, het kan toch zijn dat Anne Mulder dit wel wist, maar dat de rest misschien nog niet zo op de hoogte was.
Nou, dat lijkt me wel een beetje raar dan. Hè? Dan zit je in een college en dan weet je eigenlijk niet precies wat je huishoudboekje is. Het lijkt me een beetje raar, dus dat geloof ik eigenlijk ook allemaal niet. Ik vond een hoog open deuren gehalte. Van ja, partijen zijn erachter gekomen. Ik heb alle verkiezingsprogramma's en dat niet alles kan gerealiseerd worden. En toen dacht ik, oh, oké, dan zijn ze ook net achtergekomen dat dat niet zo is. Kijk, en wat Leslie zegt, het is natuurlijk gewoon een landelijk probleem. Hè? Onze begroting loopt natuurlijk net iets langer door dan de landelijke begroting. Om het even zo in Jip en Janneke taal te zeggen. En ik geloof er natuurlijk helemaal niks van dat in 2026 de landelijke overheid alle gemeentes gaat laten vallen. Zo van, nou, iedereen stort zich in het ongeluk. Iedereen heeft hartstikke veel tekorten. Nou, dat gaan we gewoon zo laten. Dat is natuurlijk, het is een bepaald soort frame. He, we krijgen ook gewoon geld van, er worden ook heel veel dingen gecompenseerd. We krijgen ook van de landelijke overheid geld. En dat dit dan allemaal als een shock komt. Ik denk dat het vooral een frame is om te zorgen dat als we straks geconfronteerd worden met heel veel bezuinigen op het sociale domein en geen belastingverhogingen, omdat dat natuurlijk een heilig huisje is van de VVD en het CDA, dat deze frame eigenlijk ook een beetje bedoeld is om PvdA en GroenLinks straks uit de wind te houden.
Ja,
aan de andere kant, is een beetje mijn analyse.
Ja, aan de andere kant, wat heeft. Want als je een frame plaatst, dan moet er een belang zijn. Wat is het belang van Donner dan? Behalve dat hij wil dat deze formatie slaagt.
Ja, kijk, hij is natuurlijk. Kijk, dat heeft CDA heel slim gedaan, vind ik. Want die heeft eigenlijk gezorgd, doordat zij Donner toch een beetje geprutst van D66, vind ik persoonlijk, met die verkenners. Dat ik dacht van, wat nee, jongens, dit kan toch niet waar wezen? Hè? Ik bedoel, D66 is toch wel een partij die echt al heel lang meedoet, zeg maar, ook in de landelijke politiek. Dus ik vond het een beetje geprutst. CDA heeft dat wel slim gedaan door Donner, want daardoor hebben ze ook hun plek in de formatie verzekerd.
Ja, daar durf je geen nee tegen te zeggen.
Dat was gewoon wel slim, zeg maar. En ik denk dat het vooral te maken gaat hebben dat we willen bezuinigen op het sociale domein. En dat dat de achterliggende doel is om toch te zorgen dat de linkse oppositie straks niet helemaal losgaat op GroenLinks en de Partij van de Arbeid.
Ja. Leslie, is dat een analyse die je een beetje deelt van Fatima?
Nou, ik hoop wel dat GroenLinks en de PvdA gewoon echt gaan vechten.
Ja, dat hoop ik
om wel. Onze voorzieningen voor de mensen die kwetsbaar zijn, voor de mensen die problemen hebben met hun gezondheid op poten te houden. Ja. Zorgen dat dat niet door de bodem zakt. Ik denk ook wel een beetje dat het verhaal van Donner iets was om te zorgen dat je geen gezichtsverlies leidt als coalitie. Want iedereen kijkt natuurlijk naar Den Haag van wat, als onderhandelaars bedoel ik, want iedereen kijkt van wat is er daar nou in godsnaam aan de hand in een van de grootste steden van het land. En ik denk eerlijk gezegd dat de schok misschien, maar dat is ja natuurlijk een analyse van iemand die niet aan de tafel zit, dat de schok misschien niet het probleem is, maar dat partijen heilige huisjes moeten opgeven. En de wethouder die natuurlijk wel in zijn jaarrekening zegt van, nou ja, we komen donkere wolken tegemoet, hè, financieel. Wethouder Mulder is dezelfde wethouder die in campagnetijd als een soort Sinterklaas allemaal mensen lastenverlichting heeft beloofd. En daar heb ik hem ook voor de verkiezingen op aangesproken. Precies. Van, dat is totaal ongeloofwaardig. En dan maakt hij vaak een grapje van, nou, ik heb een petje lijsttrekker en een petje wethouder.
Ja,
dat is heel kolderiek, maar uiteindelijk is het ook best wel problematisch eigenlijk als je zo'n wethouder dan hebt. Ja.
Ik zit ook te denken, hè, van, ik weet dat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezing dat er wel werd gesproken, ook omdat ik die vraag natuurlijk zelf had gesteld, van ja, weet je, gaan jullie er als coalitie, mogelijk eventuele coalitiepartijen, gaan jullie ervoor zorgen dat jullie ook de gemeenteraad meekrijgen, dus ook de oppositie. Hmm. Hebben jullie enig idee? Voelen jullie al?
Nee, ik voel
dat. Hebben jullie al telefoontjes gehad?
Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Kijk, en wat ik zelf.
Is dat
wel,
niet een beetje gek dan?
Ja, dat vind ik wel gek. Want het is wel slim, zeg maar, om de oppositie ook mee te nemen. Zodat als ze straks een akkoord hebben, dat iedereen ook een beetje comfort heeft en denkt van nou oké, want kijk, tuurlijk, we zitten wel in de oppositie, maar zowel de SP als wij gaan natuurlijk wel ook dat akkoord op de inhoud beoordelen. Hè. Niet per se alleen maar omdat je
er niet in zit oppositie, dat je tegen bent.
Nee, dat is natuurlijk gewoon onzin. Zo staan wij ook, onze partij ook helemaal niet bekend. Maar ik vind het wel raar dat we niet meer worden meegenomen. En wat ik zelf wel echt ook wel een beetje een dieptepunt vond in het verhaal van Donner, was zij wilden allemaal. Hoe heet het ook weer? Zij gaan voor de stad en zij nemen verantwoordelijkheid. Ik denk van nou nee, we hebben tot op de dag van vandaag roepen we nog steeds van we willen gewoon een linksakkoord. Wij willen over links. En er zijn allemaal partijen die aangegeven hebben dat zij ook verantwoordelijkheid willen nemen. Dus dat vond ik eigenlijk niet zo netjes.
En wat ik ook echt niet snapte aan die raadsvergadering, er was een voorstel van Rita Verdonk. Ja. Die zei van nou ja, als er echt zo'n financieel plaatje is waar die onderhandelaars zo van zijn geschrokken, deel die feitelijke inzichten dan gewoon
precies,
met de raad.
Ja.
En wat ik dan wel echt een signaal vind naar de partijen die niet aan de onderhandelingstafel zitten, is dat daar gewoon niet mee wordt ingestemd.
Nee, dat is
want
weggestemd.
Ik denk van, als je dat zou delen met de raad, dan kunnen wij ook echt meedenken. Dan kunnen wij dat coalitieakkoord, wat waarschijnlijk na de zomer komt, ook echt heel erg goed beoordelen. Ja. Dus ik denk het delen van feitelijke informatie, dat is toch het minste wat je kan doen om te laten zien.
Het is ook gewoon transparant. Ik bedoel, het zijn ook allemaal partijen die de hele tijd roepen dat ze transparantie zo belangrijk vinden. En feitelijk was die motie van Rita, ging eigenlijk alleen maar van geef gewoon de feitelijke situatie, financiële situatie weer. En dan begrijp ik niet waarom die handreiking dan niet gedaan wordt. Het is wel echt, ja, ik vind dat wel zorgelijk. Ik denk van als dit zeg maar de manier is waarop we met de oppositie zullen gaan, dan worden het wel vier moeilijke jaren, denk ik.
Maar ja, aan de andere kant kun je toch ook zeggen, het is logisch dat het niet wordt gedeeld. Want Donner had ook gezegd, ja, wij kunnen niks delen over wat daar zich afspeelt. Omdat dat dan de onderhandelingen
schaadt. Misschien kan dat wel, als het echt om de echt feitelijke onderhandelingen gaat. Van dat je gaat kissenbissen aan tafel. Van ik wil dit en ik wil dat. Ja, dan snap ik best wel dat wij daar niet een live verslag van te zien krijgen.
Zou
maar dit gaat
leuk zijn natuurlijk.
Zeker.
Ik ben helemaal voor. Van genieten. Ik zou er ook echt voor zijn.
Ja, maar dit ging puur over feitelijke informatie. En dan denk ik van nou, daarin kan je echt best wel over de brug komen natuurlijk.
Aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen, dus even vanuit hun kant gedacht van hè, als je dat allemaal deelt, hè, dan gaan jullie ermee bemoeien. Dan zeggen jullie van ja, dus we moeten zeker niet hierop gaan bezuinigen. Want je ziet dan al hè, dat je.
Dat is een beetje als
je
ons die werk, toch? Als
zeker, zeker.
Ja, dat is ook de bedoeling.
Maar misschien is dat dan de achterliggende gedachte. Ja, ik weet het niet hoor.
Ja, maar dat,
ik verzin ook maar wat.
Maar dat is. Ja. Sorry, ga je maar.
Nee, maar dat is denk ik dan problematisch. Want dat laat ook zien dat je niet bereid zou zijn, en ik hoop dat dat niet zo is, om de oppositie mee te laten denken over hoe we dingen slimmer kunnen doen. En bijvoorbeeld als je kijkt naar die motie die we deze week hebben ingediend voor dat minimaal €14 voor iedereen die voor de gemeente werkt. Dat is echt een samenwerking geweest. Ja. Ook bijvoorbeeld met Janneke Holman van de PvdA, die daar achter de schermen echt hard aan heeft getrokken. Ja. En ik hoop echt voor de komende 4 jaar dat we dat soort dingen wel kunnen blijven doen. En dat we niet met de rug naar elkaar gaan staan.
Ja, laten we nog even naar de inhoud gaan. Want als het gaat om bezuinigen, wat heeft dan jullie voorkeur? Want er lagen een paar dingen, die zijn gewoon een paar dingen waarvan we weten, daar kunnen we aan draaien, een paar van die knoppen. De OCB verhogen, de parkeervergunningen, dat die duurder worden, parkeertarieven verhogen. Terrastax las ik in het AD. Zijn namelijk horecaondernemers
die geen belasting betalen
terwijl ze gebruik maken van de grond voor een terras van de gemeente. Ja. Nou, dat zou dan de terrastax moeten zijn.
Ja. Zit zijn er iets? Wij allemaal voor.
Allemaal voor, nou,
wij
dat is mooi.
Wij zijn allemaal voor. Kijk, het punt is natuurlijk, de VVD doet net alsof het een soort wedstrijdje is tussen welke gemeente heeft het laagste belastingtarief. Weet je wel, maar dat is het natuurlijk niet. Want je moet een wedstrijd hebben van welke gemeente zorgt het beste voor zijn bewoners. En dan met name ook, zeg maar, op het gebied van zorg, van jeugdzorg, van voorzieningen, van kunst en cultuur. Dat het een leuke stad wordt, de buitenruimte, dat die goed. Daar moet ook gewoon geld voor vrijgemaakt worden. En wij denken dus inderdaad dat je die OZB gewoon moet verhogen.
Ja.
En ik weet dat de VVD dat heel graag niet wil, zeg maar. Maar dat zijn wel knoppen waar je aan kan draaien. En dan nog, weet je, als je hem 20% zou verhogen...
Zoals
dan zijn we nog steeds de goedkoopste.
Ja, dat las ik in het AD.
Dan zijn we nog steeds de goedkoopste. Ja. Dus dan heeft de VVD ook wat hij wil. En kunnen we toch, zeg maar, inderdaad wat Leslie ook zei... de voorzieningen voor hele kwetsbare mensen. Maar ook dat je gewoon normaal naar het stadhuis kan, weet je wel. En dat je gewoon met iemand kan praten. Want bezuinigen betekent natuurlijk ook, als je op die voorzieningen... dat nog meer dingen online moeten, nog meer kastjes naar de muur. En dat is voor iedereen in de stad heel irritant.
Ja. Leslie, het lijstje wat ik even opnoemde... zitten daar wat knoppen aan waar je wel aan zou draaien?
Nee, absoluut. En ik denk de meest logische is de OZB. Omdat je dan toch kijkt naar andere grote steden... en je ziet dat er gewoon enorm groot verschil zit... tussen Den Haag en andere steden. Dus alleen al de OZB op hetzelfde gemiddelde brengen... van de grote steden. Daarin zouden we al heel veel geld vrij kunnen spelen... om te zorgen dat de sociale voorzieningen toch nog op peil blijven, denk ik.
En wat ik zelf wel lastig vond, ook in... volgens mij zei Anne Mulder dat in het debatje daarna... nadat meneer Donner aan het woord was geweest... van ja, de sociale uitkering of zo. Maar volgens mij, als ik het nog even goed herinner... hebben we gewoon 20 miljoen over, hè? Dus volgens mij hebben we gewoon 20 miljoen overgehouden... op de uitkeringen. Dus we moeten wel ook wel... bij de feiten blijven, zeg maar.
Dat is altijd belangrijk.
Dat is ook wel belangrijk. Ik zie Leslie kijken van, is dat echt zo?
Nou ja, want natuurlijk wel, met dat vorige jaar... is het natuurlijk wel een bijzondere situatie geweest door corona.
Precies.
Dus deze jaarrekening waar we de komende week over gaan praten... daar zitten heel veel dingen in die niet de komende jaren hetzelfde zullen zijn. Nee, zoals bijvoorbeeld met die uitkeringen. Ja. Ja, daar heb je natuurlijk heel veel coronaregelingen van het Rijk gehad. Waardoor dat allemaal wel meeviel ten opzichte van het gitzwarte doemscenario wat wij dachten. Maar dat is wel het lastige, denk ik, aan deze jaarrekening. En daarin ga ik ook wel een beetje mee... met de preek van hel en verdoemenis van de heer Donner. Ja. Maar tegelijkertijd zijn het ook wel natuurlijk dingen die we al lang wisten... en waar sommige politieke partijen ook gewoon hele andere keuzes in maken dan de VVD.
Ja, want het is ook vooral ideologische keuzes. Hè? Ja. Kijk, zo'n tekort, tuurlijk, dat erkent iedereen. Hè? Dus dat er waarschijnlijk wel bezuinigd moet worden. Dat erkennen wij natuurlijk ook. Ja. Dat is gewoon een feit. Hè? Ja. Daar hoef je niet zo heel moeilijk over te doen. Maar net doen alsof het geen ideologische keuzes zijn... van waarop je dan gaat bezuinigen. Dat vind ik dan wel weer lastig. Want uiteindelijk is alles gewoon politiek en alles ook ideologisch.
Nou, we hebben het over feiten gehad. Ik wil ook nog een voorspelling van jullie weten. Hoe lang gaat het nog duren, Fatima? Voordat er een coalitieakkoord is?
Het verhaal zeg maar in de wandelgangen is dat ze de hele tijd roepen september. Dus ik denk ook wel dat ze het over het reces heen gooien. Het zou niet heel slim zijn om dit in het reces te doen.
Ze moeten ook op vakantie gaan, toch?
En ze moeten ook op vakantie. Maar ik denk zelf eind september of zo dat ze met iets komen.
Oké. Leslie?
Ik denk ook in september. Ook omdat ze natuurlijk nog wethouders moeten zoeken, de partijen. Ja. Nou, veel partijen, democratische partijen... die zullen dan ook hun leden daar een beetje bij willen betrekken. Ja. En tegenwoordig moeten wethouderskandidaten ook gescreend worden op integriteit. Dan denk ik, als je het na de zomer doet... dan kan je het hele zwikje in één keer doen. En dan hebben we het hopelijk gehad.
Mooi.
Dan kunnen we eindelijk in oktober echt weer verder, zeg maar.
Zo is dat. Nou goed, ik wens jullie in ieder geval nog een goede laatste raadsvergadering. Binnenkort. En dan alvast een goed reces. Leslie Ark van de SP en Fatima Faïd van de Haagse Stadspartij. En dan is nu tijd voor de column van Marcel Verrek.
Stadgenoten, kennen jullie onze wijk, Stadswijk Vroondaal al?
Ja.
Daar wordt hier gelachen. Die ligt tegen Monster aan en was ooit bedoeld om een nieuw Wassenaar te worden. Een stuk tuinbouwgebied achter de duinen werd vrijgemaakt... voor gefortuneerden die daar op hun eigen kavels hun droomhuizen konden bouwen. Of sommige dromen nachtmerries waren, weet ik niet. Wel dat er in het eerste gedeelte van Vroondaal bizarre bouw zal staan. Ga er eens kijken. Het is een soort chic anarchisme. Sommige huizen zijn zo particulier en apart gevormd... dat ik me wel eens heb afgevraagd of ze nog door te verkopen waren. Maar ook dat zal in deze tijd waarin mensen een fortuin neerleggen... voor een hondenhok waarschijnlijk nog wel lukken. Tijdens de vorige crisis stokte de aanwas van Vroondaal. Wat je zag was een groot... braakliggend terrein met in een hoekje dat kermisje van maffe bouwsels. Een kruising tussen de TFAF en de parade... die overigens deze week weer in het Westbroekpark te zien is. De kunstbeurs TFAF is dan alweer weg uit Maastricht. Maar die was al een beetje weg, een klein beetje weg. Omdat kunstrovers op klaarlichte dag met hamers de beurs kwamen bezoeken. Ja, kunst is niet alleen een elitaire zaak. Er is belangstelling uit alle geledingen van de samenleving. Terug naar Vroondaal. Daar ging het roer om. Het braakliggende terrein van kostbare bouwgrond levert te veel verlies op. En er werd besloten op het resterende deel hetzelfde soort pseudo-statenkwartierhuizen te bouwen als die aan de andere kant van de Madensteinweg al werden neergezet. Best mooi, maar veel dichter op elkaar, met hier en daar zelfs ordinaire twee onderinkappers. Op zich prachtig wonen, vlakbij strand en zee, en duidelijk geen last van winkelend publiek. De wijk heeft twee ingangen, één aan de mooie kant en één aan de oudere, superchique kant. Aan die kant willen ze nu, halverwege het terrein, een goed Haagse poller. We kennen het begrip, om het verkeer van de proletarische kant te weren. Ze hebben immers rust en ruimte gekocht. Het publicitaire argument is zoals altijd bij mensen met veel te grote auto's: de verkeersveiligheid. Deze kant ligt dichter bij de stad en nu klagen ze aan de zogenaamde arme kant dat zij dan wel een kilometer moeten omrijden. Erg hoor. Ja, dit is Nederland in 2022. Een land van zeikende rijken. En dan heb ik het niet alleen over de villabewoners van Vroondaal. Overal zijn mensen bang om iets van hun overdaad prijs te geven. Om zichzelf te rechtvaardigen verzinnen ze dan een zielig verhaal omheen. Dat hen vervolgens het recht zou geven als ware vrijheidsstrijders met bijvoorbeeld tractorenhuizen van politici te belagen en het hele land plat te leggen. Alles platteland, zo gezegd. Er wordt wel eens gezegd dat Kamerleden meer naar het volk zouden moeten gaan, maar nu gaat het volk naar de Kamerleden toe. Met Riek en Gierton. Het lijkt mij geen vooruitgang. Tijdens mijn studie Nederlands, die taal werd toen nog gesproken op de universiteit, heb ik mij verdiept in het postmodernisme. Zoals bekend, en ik zeg het niet alleen maar ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van Wim T. Schippers, loopt de kunst altijd vooruit op de ontwikkelingen. In het postmodernisme wordt de band met de werkelijkheid doorgesneden. Juist omdat die werkelijkheid reproduceerbaar is en dus ook manipulatief. Kort gezegd, de fictie bepaalt ons leven. De werkelijkheid kan zich plooien naar onze wensen en behoeften. Wij kunnen leven in onze eigen werkelijkheid. Het met een beroep of wetenschap en realiteitszins tegenstribbelen van anderen wordt afgedaan als fake news. Het zijn de verhalen die de werkelijkheid overspoelen. Een principe dat bij veel godsdiensten met heilige boeken al heel lang werkt, maar ook bij totalitaire landen met een persoonscultus en een gereguleerde pers zoals Rusland en China, en bij zwaar gepolariseerde landen als Amerika, waar groepen levend in hun eigen fictie tegenover elkaar staan. Ik begin steeds meer op GBA Hilterman te lijken. Maar het is wel belangrijk, want dat is de ware crisis waarin we ons bevinden. Wij willen de waarheid niet meer met elkaar delen. Om te kunnen doen wat we willen, de bekende menselijke instincten van hebzucht en clanvorming, verzinnen we een fijn verhaal of een mooi complot. Zoals: de tsunami aan gokreclames is prima, want het reguleert de markt. Ha, ha, ha. Nou ja, misschien mogen nu al die gokhoererende bekende Nederlanders binnenkort in die reclames hun gok niet meer laten zien. Al wordt er geen boek meer verkocht, mensen zitten gekluisterd aan Netflix en de politici gedragen zich als acteurs. En iedereen heeft zijn eigen verhaal. Eigenlijk is dat het verhaal van Nederland. Hou je haaks, geniet van het goede en tot snel.
Marcel Verrek, dankjewel. Dit was Spuigasten voor deze week. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.